dat wat het gebed betreft van Daniël. We hebben vervolgens in vers 20 tot en met vers 23 de overgang tussen het gebed en het visioen. En terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeking over de heilige berg Israëls, en mijn smeking over de heilige berg mijns Gods uitstortte voor de Heere mijn God, terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had, in het gezicht, in ijlende vlucht tot vlak bij mij, op de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderrichten, en sprak met mij, en zeide, Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want ge zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Wat ook heel belangrijk is om hierin te zien, beste vrienden, is het feit dat het visioen bedoeld is voor Daniël om hem meer inzicht te geven. Dat betekent dat Daniël zich al een bepaald beeld gevormd had van een terugkeer, van een herstel, maar dat de engel komt om hem dan meer inzicht in te geven. En ik denk dat dat een belangrijk element is, want als ik vaak bepaalde commentaren lees of uitleggingen hoor over Daniël 9, ik denk, moest Daniël daarbij zitten aan tafel, dat hij zou zeggen van, ja, toen ik het visioen kreeg, begreep ik het, maar nu ik uw uitleg hoor, begrijp ik er niks meer van. Waarom? Omdat er al heel veel zaken bijgehaald worden, futuristische, toekomstige dingen, die eigenlijk helemaal geen verband houden met de achtergrond van het gebed en de profetische achtergrond van Jeremia, die duidelijk toch wel de achtergrond vormt van zijn gebed, en we gaan het ook zien van het antwoord. Dus het is de bedoeling dat hij meer inzicht heeft. En het betekent ook, wat we hieruit kunnen leren, is dat het gebed van Daniël onmiddellijk beantwoord wordt. Zelfs van toen hij nog maar begon te bidden. Zo vinden we het letterlijk. Dus bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. Nu dat woord, kom ik straks wat uitvoeriger op terug, dat heeft te maken, dat woord dat uitgegaan is van de Heere, is een hemels raadsbesluit. Het hemels raadsbesluit aangaande het herstel van Jeruzalem, de tempel en Gods volk. En daar kom ik straks op terug. Maar nu wil ik dat even aangeven. Er is dus een hemels decreet uitgegaan. Vanaf het moment dat hij begon te bidden. Dus de Heere beantwoordt zijn gebed om het volk terug te brengen, om herstel te brengen, meteen. Een belangrijk element als we willen tot de uitlegging komen. Wat ik u als eerste wil laten zien, is dat dat visioen de nadere verklaring is van dat hemelse woord, van dat decreet. Dus het eerste wat Gabriël doet, is Daniël verzekeren dat het decreet, dat hemelse decreet, dat herstel en heropbouw, dat dat al uitgegaan is. Nu dat betekent dat wat Gabriël nu gaat doen, de toedracht is van dat decreet nader te gaan verklaren aan de hand van het visioen. Of anders gezegd, het visioen van de 70 zeves, of van de 70 jaarweken, maar ik noem het liever de 70 zeves, zo staat het in de oorspronkelijke tekst, is dus evenredig aan het woord, aan het decreet dat van de hemel is uitgegaan. Of nog anders gezegd, het visioen is dus gegeven aan Daniël als een uiteenzetting van Gods herstelplan. Dus die 70 jaarweken is het visioen dat gegeven wordt aan Daniël, een verklaring van het hemelse decreet, het woord dat van God is uitgegaan, de aanvang van Gods grote herstelplan. Dus kort op een rij gezet, bij de aanvang van Daniëls gebed, is dat woord uitgegaan en begint dus de 70 jaarweken of de 70 zevens. Ik denk dat dat duidelijk is als je consequent de tekst ook leest. Dat geeft wel een aantal belangrijke bepalingen. Vers 23 en vers 24a. Dus bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. Ik ben gekomen om het u mededelen. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 zeves, of andere vertalingen zeggen 70 jaarweken, zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Dus als van bij de aanvang van het gebed het woord uitgaat en de 70 zeves beginnen, dan heeft dat wel belangrijke consequenties voor de uitleg. Dat betekent, als de 70 zeves beginnen in het jaar, op het moment dat Daniël bidt, dat is 538 of 539 voor Christus, volgens, er zijn twee verschillende tellingen, maar dat speelt niet zo'n grote rol. Maar dat betekent wel dat die 70 jaarweken geen letterlijke jaren kunnen zijn. 70 jaarweken, die staan voor 490 jaar, daar is er geen discussie over. Want als die 490 jaar zouden beginnen in 538 voor Christus, dan eindigen ze in 49 voor Christus. Dat betekent dat de belangrijkste gebeurtenissen die zullen vermeld worden, die zich binnen die 70 jaarweken of 70 zeves afspelen, dat die zouden buiten dat tijdsbestek vallen. Want wat zijn de belangrijke gebeurtenissen die zullen aangekondigd worden in de 70 zeves? Nou, de komst van de Messias. En zijn dood, hij wordt omgebracht, en de verwoesting van Jeruzalem. Dus iedereen weet, om hem met de laatste te eindigen, de verwoesting van Jeruzalem begint 70 na Christus. Dus, als we het zo bekijken, dat die 70 jaarweken meteen beginnen bij de aanvang van het gebed, dan kan het niet zijn dat het gaat om 490 letterlijke jaren. Ik weet het, veel uitleggers leggen het anders uit en ze blijven bij die 490 jaar. Maar ze hebben dan een groot probleem, dan moeten ze die aanvang van die 70 zeves minstens nog 100 of 150 jaar vooruit schuiven. En dat betekent eigenlijk dat Daniël zijn gebed niet meteen beantwoord en verhoord wordt. Dan zegt de Heere God, ach Daniël, wat is 150 jaar tussen u en ik, grote vrienden? We wachten nog even. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat Daniëls gebed verhoord is. Hij is een veelbeminde man. Hij bidt aan Gods gedachten. Hij heeft onderzocht in de schrift. En hij ziet dat God zijn beloftes nog moet nakomen. Dat het volk nu de 70 jaar voorbij is. Dat het volk nog moet terugkeren. En dat die heropbouw zoals beloofd zou moeten plaatsvinden. En daar pleit hij voor. Dus we zijn ervan uitgegaan, ook in de voorbeschouwing, dat deze 70 jaar weken, of zoals ik het liever noem, deze 70 zeves, geen letterlijke 490 jaar zijn, als je de tekst op de keper schouwt. Nu, wat is dan de achtergrond? Waarom 70 zevens? Wel, in de voorbereiding heb ik daarbij stilgestaan. De 70-jarige ballingschap, dat dat juist 70 jaar geweest is, wordt in 2 Kronieken 36 nader verklaard. 2 Kronieken is in de Hebreeuwse Bijbel het laatste Bijbelboek. Spijtig genoeg hebben onze Nederlandse vertalingen niet de Hebreeuwse indeling. Dus bij ons valt dat zo ergens middenin onze Bijbel, 2 Kronieken. Maar in het oorspronkelijke Oude Testament is 2 Kronieken het laatste Bijbelboek. En daar wordt er dus teruggekeken op deze periode van de ballingschap. En dan wordt er gezegd dat die 70 jaren wel degelijk een betekenis hebben. He, ook voerde hij, dat is Nebukadnezar, hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel. Voor hoe lang? Wel, dat zegt de schrijver, totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. Dus dat betekent dat die oorspronkelijke ballingschap van 70 jaar wel degelijk een betekenis had. Het land was, of beter gezegd, het volk was ongeveer vanaf de intocht onder Jozua tot de in ballingschapvoering van de twee stammen ongeveer 490 jaar in het land verbleven. En u weet dat een van de instellingen in het beloofde land was, daar hebben we ook over nagedacht, Om de 6 jaar had je het 7e jaar een Sabbatsjaar. En 7 maal 7 jaar, dat was 49 jaar, dan had je het jubeljaar. Ja, daar hebben we over nagedacht in de inleiding, wat daarvan de betekenis was. En nu zegt de schrijver van 2 Kronieken dat die 70 jaar wel degelijk een betekenis hebben. Het zijn de 70 Sabbatsjaren die het volk niet gerespecteerd heeft in het beloofde land, die het nu eigenlijk zelf hebben gekregen als straf. Ja, daar komt het op neer. Dus het volk had 490 jaar in het land verbleven en het had het land die Sabbatsrust nooit gegund. Dus die 70-jarige straf, die symboliseert eigenlijk de 70 jaar rust die het land niet heeft gekregen. Hoe komt dat? Wel, dat heeft alles te maken met het oude verbond. Onder het oude verbond, weet je, de wetgeving, oog om oog, tand om tand. Dat betekent dat de straf evenredig moet zijn aan de misdaad. Als het volk in het land 70 Sabbatsjaren niet heeft gerespecteerd, dan wordt het ook 70 jaar verbannen uit het land en 70 jaar gestraft. Dat is eigenlijk de achtergrond. Dus we zien hier duidelijk dat de betekenis van de Sabbat schuilgaat achter de oorspronkelijke 70-jarige ballingschap. Daar wil ik nog even op verder gaan. Dus het land geen sabbatsrust gunnen, was een fundamentele overtreding. Ik dacht voor mezelf zo, goed, maar de Heer, waarom stuurt hij het volk uit het land omwille van die sabbatsjaren? Want als wij denken aan het volk van God, of dat er allemaal is misgegaan in het beloofde land, dan gaan wij niet denken aan het feit dat ze die sabbatsjaren niet gerespecteerd hebben. Dan denken wij aan andere dingen. Aan de ontrouw en de afgoderij die gepleegd is. Maar waarom wordt er nu juist gesproken over die sabbatsrust? Die vraag hield me bezig. Wel, ik denk dat de conclusie ook wel enigszins duidelijk is met wat we hebben ontdekt over de betekenis van de Sabbat in het Oude Testament. We hebben een wandeling gemaakt door het Oude Testament in onze voorafgaande studies. We hebben overdacht wat de betekenis van de Sabbat is, zoals de Bijbel het zelf verklaart. En de Sabbatsrust voor het land, die het elke 7 jaar moest krijgen. En om de 49 jaar, in het 50ste jaar, in het jubeljaar. Dan hebben we eigenlijk gezien dat die Sabbatsrust betekent dat Gods volk daarmee God eert als de soevereine schepper. Door na elke 6 dagen, de 7e dag, te rusten, zoals God het wilde, gaf het volk te kennen van, inderdaad, wij werken wel 6 dagen, maar daar is ons bestaan niet op gebouwd. Het feit dat wij kunnen genieten van de dingen die we hebben, is niet de vrucht van onze arbeid, maar is omdat God de soevereine schepper en de onderhouder is van zijn schepping. Weet je nog? En later hebben we gezien dat die Sabbat de betekenis kreeg dat het verbonden werd aan de uittocht uit Egypte. En dat Gods volk eigenlijk iedere keer opnieuw moest gedenken dat nu zij die rust genoten in het land, dat dat het gevolg was van het feit dat de Heer hen verlost had uit de slavernij. Ja? Dus eigenlijk, Sabbat wordt ook, zoals we gezien hebben, het teken genoemd van het verbond. Zeg maar, het ideale symbool van de relatie, de verhouding tussen God en zijn volk. Hij als de schepper, hun Heer, en zij zijn volk. Die leeft uit zijn hand, uit zijn goedertierendheid, bij zijn genade. Ja? Nu als het volk rigoureus deze overtreding, deze instelling van de Heere God, met voeten treedt. Wat doen ze dan eigenlijk als ze de Sabbatsrust negeren, zowel voor zichzelf als voor het land, want weet onder het oude verbond de Sabbat niet respecteren, welke straf stond erop? Weet je dat iemand? Als er iemand was onder Gods volk, doodstraf. Dat is wel serieus. Maar dat heeft alles te maken met dit. Wie de Sabbatsrust niet respecteert, verloochent eigenlijk de relatie waarin hij staat tot de Heere God. Dat heeft alles te maken met het feit dat het land, zo hebben we ook gezien, dat is mijn bezit, zegt de Heere. En jullie mogen hier wonen als mijn gasten, hebben we gezien. En jullie zijn mijn eigendom. Jullie zijn mijn slaven. Dus als het land zijn land was en het volk zijn slaven, dan was het land als een rentmeesterschap aan hen toevertrouwd, waarvan ze dus op gepaste tijd hun heer moesten de vrucht geven en hem de eer geven dat hij werkelijk heer is. Maar als ze die sabbatsrust met voeten treden, dan beschouwen ze eigenlijk het land als hun bezit. En dan beschouwen ze zichzelf als eigen heer en meester. Misschien zelfs God. En nu moet er een belletje klinken, want eigenlijk is dat net hetzelfde wat er gebeurd is in de Hof van Eden. Waar ook de relatie tussen God en mens verbroken wordt. De mens God niet langer als God erkent, maar zelf God wil zijn. Niet meer die plaats van rentmeesterschap, want de mens was ook gesteld om onder Gods leiding over de schepping zorg te dragen. Dan werd die relatie fundamenteel verbroken door te eten van de vrucht. Ja. Dus eigenlijk zie je net hetzelfde. Wat de oorzaak was van de eerste mens om verdreven te worden uit de Hof van Eden, is eigenlijk dezelfde oorzaak dat je vindt voor Gods volk om verdreven te worden uit het land.
Ja, Christen. Mag je dat ook doortrekken, de Heer, wat de Heer het volk onderwijst, met de rentmeesters, de slechte rentmeesters?
Dat ging ik eigenlijk net doen, je loopt vooruit. En de dag, want dat rentmeesterschap, Christophe, vindt zijn weerklank in het Nieuwe Testament. Heel goed opgemerkt. Ziet, ik moet dat al niet meer uitleggen, Christophe, weet het al.
Ik ga nog veel uit leren.
Dus die relatie, dat het volk eigenlijk een rentmeesterschap is toebedeeld over het land, en Javé hun heer is, zie je ook weer spiegeld in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt aan de fariseeën en de schriftgeleerden in Matthäus 21. En zeg maar, een van zijn laatste dagen, in de laatste week voordat hij zal verworpen en gekruisigd worden. En hij zegt het volgende, hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijnhaard plantte. Ja, hier is het beeld een wijnhaard. Dat is ook niet onbekend. Jesaja hoofdstuk 5 heb je het lied van de wijnhaard, waar uiteindelijk ook de Heere beschreven wordt als de Heer van de wijnhaard, en de wijnhaard eigenlijk het land is met Gods volk. Hè. Hoort een andere gelijkenis, er was een herdershuis die een wijnhaard plantte, en die zette er een omheining omheen, groef een persbak daarin, en bouwde een toren. Toen de tijd van de vruchten was genaderd, zond hij zijn slaven naar de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden namen zijn slaven, sloegen de een, doden de ander en stenigden de derde. En waar de Heer mee op doelt, is denk ik duidelijk, dat zijn de profeten die God stuurt onder zijn volk. Opnieuw zond hij andere slaven, meer dan de eerste, en ze deden met hen hetzelfde. Ten slotte nu zond hij tot hen zijn zoon, en zei, ze zullen mijn zoon ontzien. Toen de landlieden echter de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, deze is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden. En wat zeiden ze dan? En zijn erfenis in bezit nemen. Zie, het land is dan van ons. En ze grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. En dan stelt de griezel de vraag aan de schriftgeleerden en de fariseeën, wanneer dan de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die landlieden doen? En eigenlijk oordelen ze zichzelf met wat ze zeggen. Zeiden ze tot hem, die kwaden zal hij een kwade dood laten sterven en de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen afgeven. En de Heer Jezus bevestigt dat en zegt, daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. Drastische woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt. Dus inderdaad, dat beeld van rentmeesterschap vindt zijn weerklank hier in deze gelijkenis van de Heer Jezus. Dus om terug te komen bij de 70-70's of de 70-jaarweken, vele uitleggers zeggen, ja, de 70-70's zijn eigenlijk, of de 70-jaarweken zijn een herinterpretatie van de profetie van Jeremia. Eigenlijk zegt de Heer door de engel Gabriël tot Daniel, van Daniel, ja, kijk, de ballingschap eindigt niet na 70 jaar, maar ze zal 70 maal 7 jaar duren. Dus, met andere woorden, wat dat de profeet Jeremia aangekondigd had, gaat niet meteen in vervulling, het zal nog 490 jaar duren. Daar geloof ik niet in. Ik geloof niet dat het een herinterpretatie is, maar vanuit wat we net hebben overdacht, 70 zevens, hè, we hebben het ook tegengekomen in Leviticus hoofdstuk 26, waar gesproken wordt over 7 zevens, herinner je dat nog? Hè? 7 zevens, 49 jaar, mond uit in een jubeljaar. Ik geloof dat de vorm van het profetische woord duidelijk een sabbatstructuur laat zien. Wat bedoel je daarmee? Wel, 7 zevens, hebben we gezien in Leviticus 26, dat vormt een jubeljaarcyclus, 49 jaar, en die mondt uit in het jubeljaar. Maar ik geloof dat de engel Gabriël spreekt over 70 zevens, of anders gezegd 10 cyclussen, die uitmonden in het eeuwige jubeljaar. Dat is geen nieuwe leer. Uiteindelijk hebben ze, en zo heb ik ook aangetoond, een boekrol teruggevonden bij de Dode Zeerollen, de rol van Melchizedek, rol nummer 10, als ik me niet vergis, waar heel duidelijk de 70 jaarweken van Daniël uitgelegd worden als 10 jubeljaarcyclussen die uitmonden in een eeuwig jubeljaar. Dus dat is geen nieuwe uitleg, deze uitleg is de oudste die er momenteel is. Dus dat is ons uitgangspunt. Hoe moeten we dat nu bekijken? Wel, 10 jubeljaarcyclussen overspannen eigenlijk de volledige geschiedenis van Gods koninkrijk. Ja? Die beginnen en 538 of 39, hoe je het ook telt, niet met het volledige herstel, maar met een, zo noemen we dat, een typologisch herstel. Wat ik daarmee bedoel, zal direct duidelijk worden. Dus eigenlijk keert het volk gewoon terug onder het oude verbond, en gaan ze gewoon Jeruzalem en de tempel opbouwen, zoals het oorspronkelijk was. Die in dezelfde schoonheid en grootheid, dat doen ze een beklag over trouwens in het beloofde land, dat die tempel niet zo mooi is als dat weer opgebouwd is. Maar het is eigenlijk een terugkeer naar het oude. Het is een typologisch herstel. Dat is de eerste fase, gaan we zien. Maar de jubeljaarcyclussen gaan verder en ze eindigen met een volmaakt herstel. Wat bedoel ik daarmee? Wel, er wordt gesproken over het nieuwe verbond en het nieuwe Jeruzalem uiteindelijk, dat zal gebouwd worden. En het mondt uit in het eeuwige jubeljaar, de eeuwige sabbatsrust. Hebreeën hoofdstuk 4 maakt heel duidelijk dat de rust waar het volk is ingegaan toen ze in het beloofde land gingen, niet de definitieve rust is. Wat er gesproken wordt van een toekomstige rust. Ja? Herinner u dan nog? We hebben er ook bij stilgestaan. Dat zijn veel dingen die hier samenkomen, maar ik hoop dat het een beetje duidelijk wordt dat het dus begint niet met een definitief herstel, maar met een typologisch herstel, een terugkeer onder het oude verbond, met de oprichting van Jeruzalem en de tempel, maar dat het zal eindigen, aan het eind van de 70 zevens, met een nieuw verbond, wat leidt tot het nieuwe Jeruzalem, en de uitmonding in een eeuwige jubeljaar, of de eeuwige sabbatsrust. Dat is eigenlijk de visie die we hier met elkaar proberen te beter te begrijpen over de 70 of de 70 jaarweken. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Oké. We gaan een stukje verder lezen. Daniël 9 vers 24. Ik heb al aangegeven, dat is één van de versen, 24, 25, 26, 27, die niet gemakkelijk is om te vertalen. Niet alleen taalkundig, maar ook, en dat zult u ook wel begrijpen, de vertaling hangt ook af van in hoeverre dat de vertalers ook begrepen hebben waarover dat gaat. En daar zie je dat het nogal vaak een probleem is dat in de vertaalcomité's niet de sterkste theologen zitten. Spijtig genoeg. Dus vandaar dat er verschillende mogelijkheden zijn om te vertalen en dat ik zelf gekozen heb om een aantal dingen iets anders weer te geven die trouwens wel terug te vinden zijn in andere vertalingen, of in Engelstalige vertalingen, maar er staat dus bij mijn vertaling, het is niet mijn persoonlijke uitvinding, maar niet de uitvinder van het Warm Water, het komt ook van anderen. En wat we vinden in vers 24 is het volgende, laten we het maar eens lezen, de 70 zevens, ik hou van de meest letterlijke vertalingen wat dat betreft, die zijn bepaald over uw volk en over uw heilige stad, of u zou ook kunnen vertalen uw tempelstad. Heel goed mogelijk, grammaticaal. En dan wordt er gezegd, totdat de overtreding voleindigd is, zou we kunnen vertalen tot de opstandigheid voleindigd is, en de maat van de zonde volgemaakt. Totdat de ongerechtigheid verzoend is, of je zou ook kunnen vertalen totdat de schuld verzoend is, en eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht. En dan als laatst, tot gezicht en profeet bezegeld is, en om het allerheiligste te zalven. Dus wat vinden we in vers 24? Dat meteen wordt aangekondigd, wat de doelen zijn die zullen gerealiseerd worden in die 70 zeles, 70 jaar weken. Nu, zoals je merkt, heb ik ze 2 aan 2 aan 2 onder elkaar gezet. Sommige uitleggers kiezen voor 3-3, omdat ze zeggen de eerste 3 zijn negatief en de volgende 3 zijn positief. Zo wordt het dan bekeken. Maar persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om ze per 2 te zetten. Dat gaat wat duidelijk worden waarom. Dus dan vind je eigenlijk 6 bepalingen die hier gegeven worden, die geordend zijn in 3 paren. Nu, 6 bepalingen, of 6 werken die de Heer zal volvoeren, doen ons natuurlijk terugdenken aan de schepping. Ja, de 6 dagen van de schepping, die dan ook uitmondt in de 7e dag, de rustdag. Dus 6 werken van de Heere God, die leiden tot een hoogtepunt, en dat hoogtepunt is natuurlijk de eeuwige Sabbatsrust, of het eeuwige jubeljaar. Laten we eens dieper ingaan op die paartjes. De eerste aankondiging, in 2 delen, hè, totdat de overtreding voleindigd is en de maat van de zonde volgemaakt, is eigenlijk de aankondiging van een finaal godsgericht. Of anders gezegd, er komt uiteindelijk, na al die eeuwen, een definitief oordeel van de Heere God over de afvalligheid en de opstandigheid van Gods volk. Er zal een bepaalde gebeurtenis zijn die ervoor zal zorgen dat dat de druppel is die de emmer doet overlopen. Of anders gezegd, op een bepaald moment zal de zondemaat van Israël onder de wet het toppunt bereiken. Je vindt dat ook in andere gedeelten van het Oude Testament, dat er gesproken wordt over de maat van de zonde die wordt volgemaakt. Onder andere wordt daarover gesproken ten aanzien van... Ja, dus, en in welke passage is dat? Abraham? Dacht 15, maar het kan 17 zijn. Maar goed, dat is niet zo belangrijk. Maar het gaat er inderdaad om dat de Heere zegt dat het volk, nadat het 400 jaar in slavernij in Egypte heeft verkeerd, zal bevrijd worden door de Heer. En dat hij de Kanaanieten, de stammen die oorspronkelijk in het beloofde land wonen, voor zich zal uitdrijven, omdat de maat van hun zonde vol is. Hè? Dat kan ik niet met zoveel woorden zeggen, dat is best mogelijk. Maar ik weet in Genesis dat het woord van de Heer ten aanzien van Abraham letterlijk het zo opzegt, dat de maat van de zonde zal vol zijn van de stammen die in Canaan wonen. Nu, wat is die druppel die de emmer doet overlopen? Wel, daar heeft de Heer Jezus ook over gesproken. Matteüs hoofdstuk 23, vers 32 tot 39. Ik lees er u de belangrijkste zinsneden uit. Daar spreekt de Heer Jezus het oordeel uit over de fariseeën, de schriftgeleerden en de geestelijke leiders van het volk. En hij zegt tot hen, maakt ook u de maat van uw vaderen vol. Of beter gezegd, hij zegt als het ware, ja, doen jullie nu ook maar die laatste druppel dat de emmer overloopt. En dan blikt hij terug op de geschiedenis en zegt hij tot hem, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en hen stenigt die tot u zijn gezonden. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeen verzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels. En u hebt niet gewild. Eigenlijk is dat een terugblik van de Heer Jezus op de ganse geschiedenis van Gods volk, waar de Heere God telkenmaal opnieuw geprobeerd heeft om dat volk rondom zich te vergaderen, te verzamelen, aan zich te binden. Maar iedere keer opnieuw bleek dat het volk dat niet wilde. En nu, wat zal er nu gebeuren? Nu God zelf, Yahweh zelf, in vlees en bloed, te midden van hen aanwezig is om hen bijeen te brengen, zullen ze ook hen verwerpen. Het gevolg zal zijn, zie, uw huis wordt aan uw woest overgelaten. Er wordt niet gesproken over het huis van zijn vader, er wordt gesproken over uw huis. Doet herinneren aan de dagen van Jeremia, waar ook Gods huis verworden was tot een roverschool. Ja. De Heer spreekt daar ook over in een andere plaats. Maar de Heer kondigt aan dat het volk, door de Heer Jezus te verwerpen, eigenlijk het oordeel over zich heen haalt. En hij zegt er nadrukkelijk bij, want ik zeg u, u zult mij van nu aan geen zin zien, totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Wat betekent dat? Jezus aangeeft van, jullie gaan mij niet meer zien, tot die dag komt dat jullie mij zullen erkennen als de gezegende van de Heer. Nu, wanneer zal iedereen dat erkennen? Inderdaad, Filippenzen hoofdstuk 2 maakt toch heel duidelijk dat er een dag komt waarop iedereen hem als Heer zal erkennen. Zij die in de hemel zijn, zij die onder de aarde zijn, zij die op de aarde zijn, iedereen zal de Heer Jezus als Heer erkennen. Dat is wat de Heer Jezus naar vooruit wijst. Het tweede wat we tegenkomen, of beter gezegd, de tweede aankondiging die er gegeven wordt, is de grondslag van het nieuwe verbond. Totdat de ongerechtigheid op de schuld verzoend is en een eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht. Kijk, als er een definitief eindoordeel komt over Israël onder de wet, dan stopt het toch niet mee, dan moet er toch iets nieuws komen. Inderdaad, er moet een nieuw begin zijn dat God heeft aangekondigd. En dat vinden we hier in deze tweede aankondiging. In deze woorden ligt eigenlijk opgesloten, of beter gezegd, het wijst vooruit naar de zendingsopdracht van de komende Messiaar, de dienaar van God. Want de profeten wordt nadrukkelijk gezegd dat deze komende Messias Gods wet volkomen zal gehoorzamen. Wat geen mens tot op dat moment heeft kunnen doen, zal de Messias doen. Hij zal volkomen de wet gehoorzamen en wandelen in gerechtigheid, zeggen de geschriften. Maar die komende Messias, die zal ook zichzelf tot schuldoffer stellen voor de zonde van het volk. Hij zal hun verantwoordelijkheid op zijn schouders nemen. Dat wordt duidelijk aangekondigd. Nu, iemand die een klein beetje vertrouwd is met het Oude Testament, die weet al welke richting we uitgaan. Ja? Dus of anders gezegd, de Messias die zou leven zoals mensen horen te leven. En hij zal de dood sterven die mensen uiteindelijk verdienen, nu ze van God afvallig geworden zijn. Ja, deze tweede aankondiging, ik denk dat mijn woorden het al verraden, vatte eigenlijk de profetie van Jesaja samen, de profetie over de dienaar van God. En het bekendste stuk is natuurlijk Jesaja 53, inderdaad, terecht opgemerkt. En dan vind je die twee gedachten heel nauwkeurig en verwerkt in Jesaja 53. Hè? Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Ziet, de verantwoordelijkheid kwam op zijn schouders. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, we wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden. We zingen dat in een lied. Als een roos geplukt en weggegooid. Dat is een zinspeling op deze tekst. Straks komt het ook terug. Het plotseling afgesneden worden. Dat komen we ook tegen in Daniël hoofdstuk 9. Dat even terzijde. Maar om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Of beter gezegd, het hemelse raadsbesluit zal door zijn toedoen voleindigd worden. Om zijn moeite volleden zal hij het zien tot verzadiging toe. En nu komt het tweede gedeelte. Door zijn kennis van God, zal mijn knecht, de rechtvaardige, de tzaddik, velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Dus we zien hier duidelijk een heenwijzing in die tweede aankondiging naar het werk dat de Messias zal volbrengen. En dat zal de grondslag zijn van het nieuwe verbond. De Heer Jezus heeft er ook over gesproken toen hij het avondmaal instelde en de beker aan zijn discipelen gaf, dan zei hij dat dit het bloed was van het nieuwe verbond. Dat vergoten zou worden om hun ongerechtigheden, zonde, inderdaad. Dan hebben we nog de derde aankondiging. En die wijst vooruit naar de vervulling en de voleinding. Kijk, als de verzoening van de schuld en de gerechtigheid die tot stand zal komen de basis gaat vormen van iets geheel nieuws, dan zal uiteindelijk daardoor al de profetische aankondigingen vervuld en voleindigd worden naar Gods belofte. Dat is de basis, de springplank, zeg maar. In Christus is het ja en het amen, zegt Paulus in de 2 Korintherbrief. In hem wordt alles vervuld en voleindigd. En dat is waar deze derde aankondiging naar vooruit wijst. Wat de profeten van verre aanschouwd hebben in het verleden, en ze spraken over een verre toekomst, dat zal nu door, of beter gezegd, in die 70 jaar weken, realiteit worden. Wat zal een realiteit worden? Wel, als eerste natuurlijk de eeuwige behoudenis waarover gesproken wordt in het Oude Testament. Petrus spreekt daarover in zijn eerste Petrusbrief. En hij zegt, over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Dus de profeten, die hebben gesproken over de genade die ons ten deel gevallen is. Zo zegt Petrus letterlijk. Terwijl zijn navorsten onderzoek deden welke of wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, let op de bewoording, de geest van Christus was in de profeten, welke tijd de geest van God aanduidde toen hij, de geest van God, tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en de heerlijkheden daarna. Zie je? In de Heer Jezus Christus is die behoudenis waarover de profeten hebben gesproken, een realiteit geworden. Maar er is meer hoor. De Heer Jezus zelf heeft ook gezegd in Matteüs hoofdstuk 5 in de bergrede, meent niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen. Wet en de profeten vat eigenlijk samen het volledige Oude Testament. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen, te voleindigen. Want, voorwaar ik zeg, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat alles is gebeurd. Dus de Heer kondigt aan dat hij zelf die persoon is en wie het ganse Oude Testament, het profetische woord, in vervulling gaat. Hoe ver de rijkwijde daarvan is, gaan we eigenlijk zien. En het laatste stukje, dat is niet alleen tot gezicht en profeet bezegeld is, maar er wordt ook gesproken om het allerheiligste te zalven. Nu, het allerheiligste te zalven, hetgeen waar je meteen moet aan denken, is natuurlijk...
Christus.
Ja? Ik dacht dat iets anders ging.
Van het Oude Testament of niet?
Het Oude Testament. Het allerheiligste. Of het heilige der heiligen.
Wordt daar ook van bezig?
Ah, dat is het heiligdom in de tempel of de tabernakel. Hè? De zalving duidt daar natuurlijk op het feit dat de tabernakel, toen Mozes die gebouwd had, werd die met olie gezalfd en uiteindelijk de klap op de vuurpijl in Exodus is wanneer dat de heerlijkheid van God het heiligdom vervult. Ja? Dus het wijst in die richting vooruit, maar het is veel ruimer en veel breder. Het wijst eigenlijk vooruit naar de oprichting dus van een eindtijdtempel, wat die dan ook mogen zijn, maar die niet met mensenhanden gemaakt is. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Omdat onze God niet woont in met mensenhanden gemaakte tempels. Ja? Wie zei dat al? In het Oude Testament? Salomo, toen hij net de tempel inwijdde met zijn gebed. Met andere woorden, hij wist dat dat gebouw van mortel en steen de heerlijkheid van God absoluut niet kon bevatten. De tempel is veel te klein. Je kan God niet in een doosje duwen, met alle respect gesproken. Dus, als er hier gesproken wordt over iets allerheiligste zalven, dan kan het niet anders dat er hier gesproken wordt over een niet met mensenhanden gemaakte tempel. Dat kan pas de voleinding zijn van de profetie. En de Heer Jezus sprak daar al over toen hij hier op de aarde was. Wanneer hij de tempel reinigt, vragen ze hem op welk gezag dat hij dit doet. En een van de antwoorden die hij dan geeft in Johannes hoofdstuk 2 is dit. Jezus antwoordde en zei tot hen: breek dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. De Joden zeiden dan: in 46 jaar is dit tempelhuis gebouwd en u zult het in 3 dagen oprichten. In andere woorden, ze begrijpen niet dat de Heer Jezus niet spreekt over de tempel van Herodes. Johannes verduidelijkt ons, maar hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. En meer bepaald over zijn opstanding. Jezus is waarlijk de vervulling van waar de tempel voor stond. Kijk, als je in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, God tot God wilde naderen, dan wat moest je dan? Naar Jeruzalem, naar de tempel. Er was geen andere plaats om in Gods nabijheid te komen. Maar hoe kan je nu tot God komen? Ja, dat is niet meer een letterlijke plaats, maar de Heer zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je in het Oude Testament vergeving van zonde wilde, waar moest je naartoe? Tempel, offers brengen. Maar de Heer Jezus zegt, tegen die man die verlamd was, die in het huis werd gebracht, wat zegt hij tegen die man? Uw zonden zijn u vergeven. En de geestelijke leiders nemen er aanstoot aan. Hoe kon hij zeggen dat zijn zonden vergeven waren? Alleen God zelf kan dat zeggen. Om vergeving te vinden, nou, waar moet je gaan? Naar Mekka? Nee, je moet tot de persoon van de Heer Jezus Christus komen. Alleen bij hem is er vergeving. Dus zie je, alles waar de tempel naar verwees, daar is de Heer Jezus de vervulling van. En hij zegt het ook zelf, meer dan de tempel is hier, zegt hij. Ja. Dus dat vind je al een heel duidelijke aanwijzing dat de ware tempel van God geen huis is van mortel en steen. Maar er wordt meer gezegd in het Nieuwe Testament. In Efeze hoofdstuk 2 hebben we dus juist gesproken over een naderen tot God. Hoe doe je dat? In de Heer Jezus Christus. Wel, zegt Paulus, want door hem hebben wij beiden, Jood en Heiden, in één geest de toegang tot de Vader. U bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf hoeksteen is, en wie het hele gebouw goed samengevoegd opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, en wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest. Iets allerheiligs wat gezalfd wordt. Wonderlijk. Dat is geen toepassing die Paulus maakt. Hij maakt heel duidelijk dat dit de vervulling is van waar er in het Oude Testament over gesproken wordt. En er is meer. De schrijver van de Hebreeënbrief maakt het contrast tussen ons en de gelovigen van het Oude Testament. Als zij naderden tot God, moesten ze naderen tot de berg Sion, tot het Jeruzalem en het beloofde land. En hij zegt, maar u, zegt hij tot ons christenen, u bent genaderd tot de berg Sion, En dan gaat hij het verduidelijken. Want Sion, de berg Sion, is de verzamelnaam voor wat volgt en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En tot 10.000 van engelen, de algemene vergadering, en tot de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen staan opgeschreven, en tot God, de rechter van allen, en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenkeling dat beter spreekt dan Abel. Ja, zijn bloed spreekt beter. Dat van Abel vroeg om, riep om, wraak, verhelding. Het bloed van de Heer Jezus schenkt verheving. Zie je tegenovergestelde? Mooie de schrift. Dus zie je, wij die nu genaderd zijn tot de Heer Jezus Christus, vormen samen Gods tempel in de geest, zijn genaderd tot de berg Sion of hemelse Jeruzalem. Dus zie je dat uiteindelijk wat ik aangaf, de 70 zeven's beginnen bij een typologisch herstel van tempel, Jeruzalem, onder het oude verbond, en dat het zijn vervulling en voleinding vindt in het nieuwe verbond, het hemelse Jeruzalem en het eeuwige jubeljaar, de eeuwige Sabbatsrust. Ik weet, het zijn veel gedachten, maar het is ook een heel rijk onderwerp. Ik weet niet wat het is.
Tien.
Ik heb nog even. Een klein beetje.
Nog duur.
Daniel 9, vers 25. Nog een maatje. 9, vers 25. U moet weten en begrijpen, dus nogmaals, het is de bedoeling dat Daniel het verstaat. Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de vorst, verstrijken er 7 zevens en 62 zevens. Plein en gras kunnen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Dus wat je meteen ziet, is dat er in die 70 zeven's twee perioden duidelijk onderscheiden worden. 7 zeven's en 62 zeven's. Ja? Wat dus na die 7 zeven's, of een jubeljaarcyclus, 7 zeven's, nogmaals een bevestiging dat het wel degelijk gaat om een Sabbatstructuur, wat er na 7 zeven's, of een jubeljaarcyclus komt, dat krijg je eigenlijk verklaard in vers 25b, dus hier in die laatste woorden, plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijd. Dat is de verklaring van de zeven zevens. En dan vinden we nadrukkelijk, dus in dat zinnetje, dat dat alles te maken heeft met de voltooide heropbouw van Jeruzalem. Als het gaat om de 62 zevens, dan heeft dat alles te maken met de komst van de Messias, de vorst. Mashiach Nagid. De vorst is eigenlijk geen zo'n goede vertaling. Eigenlijk zou er moeten staan, of zou je kunnen vertalen, Messias, de overste leidsman, om het met Hebreeën 12 te zeggen, die we gisteren gelezen hebben. Herinner u? Jezus, de overste leidsman en voleinder van ons geloof. Die om de vreugde die voor hem lag, de schande heeft veracht. Ja, dat is eigenlijk dat begrip. Ja, natuurlijk, het Nieuw Testament is in het Grieks, dat is in het Hebreeuws. Maar dat geeft beter weer. Het gaat niet zozeer in die titel Nagid om het koningschap, maar het gaat meer om het leiderschap. Ja, dat hij zal uitoefenen. En dat is een veel bredere betekenis. Waarom? Wel, dat zullen we nog wel zien, natuurlijk. Dus de 62 zeven, dat heeft alles te maken met de komst van Messias. De vorst Mashiach Nagid. Zijn komst en daaraan verbonden zijn verwerping en de gevolgen, dat wordt verder verklaard in wat volgt in vers 26 en vers 27. Dus de eerste zeven zeven's, het heropbouwen van Jeruzalem, dat de terugkeer is wat u vindt in vers 25b. Het tweede deel, de 62 zeven's, de Messias, de vorst, is wat je vindt in vers 26, vers 27. Is dat een beetje duidelijk tot nu toe? Wat wil ik nu eindigen? Wat moet Daniel dan duidelijk leren begrijpen? Wat moet hij dan leren zien? Wel, hij moet leren zien dat hetgeen waarvoor hij gebeden heeft, de letterlijke terugkeer en de wederopbouw van de stad en de tempel, wel, dat zal plaatsschrijven na 7 zevens of na 1 jubeljaarscyclus. Dat is wat hij heeft. 49 jaar plus 1. Ja, het gaat dus over een symbolische tijdsaanduiding.
Dus het is niet letterlijk dat 49 jaar later die tempel er al stond?
Absoluut niet, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Wie een beetje de schrift kent, weet dat die, de heropbouw van die tempel veel langer heeft aangesleept. Want hoeveel keer zijn de werken niet stilgelegd? Welke tegenstand is er niet geweest? Je moet maar de boeken Ezra en Nehemia lezen en dan weet je wat er allemaal heeft plaatsgegrepen in die periode. Het was een lange lijdensweg. Maar in die aanduiding wordt dat aangeduid als een eerste hoogtepunt. Het komt na 7 zevens. Heb je de complete wederopbouw. Dat is de draagkracht van wat hier gezegd wordt. In plein en grachten zullen opnieuw gebouwd worden. Het zal dus, Daniel, het zal gerealiseerd worden wat je voor bidt. Het volk zal terugkeren. De stad zal heropgebouwd worden. De tempel zal heropgebouwd worden. Maar dat is pas een eerste stap. We lezen dat dit zal zeer moeizaam verlopen. En benauwde tijden. Ik wees al naar Ezra en Nehemia. Dan zie je wel de moeite die men heeft gekend. Er zal heel wat tegenstand zijn. Maakt vers 25 duidelijk. Maar er is meer. De wederopbouw is dus een hoogtepunt. Maar niet het definitieve herstel. Waarom niet? Dat er op volgende 62 zevens, waar er niet veel wordt over gezegd, zijn geen perioden waar het shalom waarover gesproken is, en de voorspoed, de vrede, komt. Nee, het zijn benauwde tijden die aanbreken. Lees maar eens de historische boeken. Zelfs na het herstel breken heel moeilijke tijden aan voor Gods volk. En die duren tot op de wederkomst, tot op de komst van de Messias. Moeilijke tijden, benauwde tijden. Dus dat eerste herstel brengt niet het verhoopte shalom.
Is dat het eerste wat uit de engel overkomen en aan de Heer, dus shalom? De aankondiging van de Messias is weer geboren.
Inderdaad.
Dat is het eerste wat dat ze zeggen is, shalom.
Dat geeft trouwens, ja, maar dat is ook de reden waarom dat de Heer Jezus zegt in de tempel, als hij de boekrol van Jesaja leest, dat het jubeljaar is aangebroken. Ja, zie je dat? Het vindt allemaal zijn oorsprong in de schrift. Het is geen gekunstelde verklaring dat we hier bezig zijn. We proberen naar de schrift iets uit te leggen wat daar steek houdt. Dus het herstel van Jeruzalem, en dat is de belangrijke sleutel hier, gaat niet gepaard met de komst van de Messias. Weet je, we hebben het gezien in Jeremia, dat wanneer er gesproken werd over het herstel van Gods volk, over een nieuw verbond, wanneer er gesproken werd over een nieuwe tempel die zou gebouwd worden. Al die vooruitzichten, dat herstel vooral gepaard ging. De speelfiguur was de Messias. Dus wat uiteindelijk aan Daniel getoond wordt, is Daniel, het volk keert terug, tempel wordt opgebouwd, stad wordt opgebouwd, maar de Messias komt niet meteen. En daarom kan ook het definitieve herstel, de voleinding van Gods beloftes, niet aanbreken. Zie je dat? Dus tussen die eerste 7 zevens en die komst van de Messias liggen bijna 69 jaarweken. Ja? Dat wil ik mee eindigen. Dat wil ik nog altijd zien. Dus er wordt gesproken over 7 zevens en 62 zevens. De Messias die komt pas aan het eind van de 69ste jaarweek. Je moet geen wiskundig genie zijn om te kunnen tellen dat 62 plus 7 69 is. En met de dood van de Messias breekt de 70ste jaarweek aan. Dus na 62 zevens, gerekend vanaf de heropbouw van Jeruzalem, laat opstaan, zal de Messias afgesneden worden en zal niets hebben. Of anders gezegd, aan het eind van de 69ste jaarweek, ja, zal de Messias gedood worden. En hij zal niet de eer krijgen en het respect die hij, die hem toekomt als Messias. Want wat is er gebeurd? Hij zal gedood worden. Waarom? Johannes 19, vers 15. Pilatus vroeg, moet ik uw koning kruisigen? Vraagt hij. Maar de hoop is het antwoorden. We hebben geen andere koning dan keizer. Zie je? Dat is wat er gebeurt. De verwerping van de Messias is het niet erkennen van het koningschap en de eer en de glorie en de majesteit die hem toebehoort, laat de Messias eigenlijk op dat moment met lege handen staan. En hij wordt afgesneden, hij wordt omgebracht, hij wordt gedood. Dat is het aanbegin van de 70ste jaarweek. Misschien moeilijk om hier een beetje in het midden te stoppen, maar de tijd dwingt mij, je kan niet anders. Volgende keer gaan we nadenken, eigenlijk over het belangrijkste stuk van de 70 zeves, en dat is die laatste jaarweek. Hè. Er zijn drie hoogtepunten die genoemd worden. Enerzijds, herbouw van Jeruzalem, terugkeer, herbouw van Jeruzalem, de tempel, 7 zeves. Dan heb je aan het eind van 62 weken daarna, in de 69ste week, aan het eind bijna van de 69e week, heb je de komst van de Messias. Hij wordt omgebracht en dan breekt die laatste jaarweek aan. En die hou ik de volgende keer. Ja, ik doe een beetje aan klantenbinding, je bent dat gewoon, dus je moet ook iets hebben om naar uit te zien.